Hey, hoi en welkom bij de Nederlandse Illustratie Podcast. Dit is de eerste Nederlandse podcast over illustraties. Voor illustratoren en mensen die illustrator willen worden. Of als je gewoon van mooie illustraties houdt en benieuwd bent naar het verhaal of de persoon erachter. Ik ben Irene Cécile en ik ben gespecialiseerd in het maken van illustraties met een educatief doel. Ik vertel je over mijn werkwijze, leerpunten, ondernemersreis en inspiratie. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe andere illustratoren het doen. Welke passie of niche ze hebben, hoe ze zich hebben ontwikkeld, wie hun leermeesters zijn en hoe ze hun bedrijf runnen. Ik weet bijna zeker dat we elkaar zo verder kunnen helpen en inspireren. Ik heb er weer heel veel zin in. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij deze Nederlandse Illustratie Podcast aflevering. Ik praat vandaag met Marcel Hendricks, auteur van het boek Zeg me dat ik oké ben. Een boek over perfectionisme en bevestigingsdrang. En het boek Burnout begint al in de kleuterklas. En Marcel is internationaal erkend NLP-trainer en doet onderzoek naar perfectionisme. Hij ontwikkelde ook een methode om mensen met perfectionisme te helpen. En daar gaan we het vandaag over hebben. En hij heeft al meer dan 130 perfectionisme-coaches opgeleid. Welkom Marcel.
Dank u.
Ja.
Fijn dat ik hier mag zijn.
Heel leuk. Ik vind het een eer. En ik heb jouw boek gelezen, Zeg me dat ik oké ben.
Ja.
Een heel fijn, duidelijk boek ook. En ook echt wel een aanrader voor de luisteraars. En het leest heel, heel makkelijk en bevat ook heel veel informatie over perfectionisme. En aan het eind van het boek heb je een verhaaltje toegevoegd waarvan je schrijft, ja, dat vertel ik altijd aan het begin als ik een lezing houd of als ik een presentatie houd. Ik dacht, hoe zou het zijn om met dat verhaal te beginnen? Het verhaal van het konijntje.
Lijkt me leuk. Kijk, er was eens een itsy-pitsy klein konijntje. En daar woonden mijn mama en papa konijn in een heel mooi hol. Want papa die had dat echt heel mooi gemaakt. En dat speelde. Eigenlijk deed dat niets anders dan spelen. 'S Ochtends als dat wakker werd, dan was er altijd eten voorzien, vers gras dat de mama had gehaald. En dan daarna ging het konijntje buiten en spelen met de vriendjes. Dat was fijn. Het leven was geweldig. Zij leefde in een grasvlakte, midden in een bos. Maar op een dag zei papa, kom eens even hier, konijntje. En konijntje kwam en ze dacht, wat zou er nu zijn? En papa zei, kijk hè. Binnenkort ga jij naar school. En dan wil ik dat je echt je best doet. Hè? Want dat is heel belangrijk voor konijntjes. En konijntje zei, ja papa. En het vloog terug het hol uit en het ging verder spelen. En dan kwam de dag dat de school eraan kwam. En papa ging mee. Hij begeleidde konijntje naar het hol van de meester. Het konijn, zo'n oud, grijs konijn, dat les gaf. En ze waren met 6 in de klas. En ze gingen binnen en in het hol begon de meester te vertellen. Hij vertelde over allerlei dingen. Over zaken die ze mochten eten en zaken die ze niet mochten eten. En hoe ze een hol moesten graven enzovoort. En de dagen gingen voorbij en elke dag in de voormiddag moest konijntje naar school. Maar zo gauw dat de school uit was, ze kon bijna niet wachten tot het gedaan was, vloog ze naar buiten en dan spelen, spelen, spelen tot de avond viel. En dan kwam de dag dat ze de eerste keer een rapportje kreeg. En met het rapport ging ze naar papa en ze... En ze gaf het aan papa en papa die deed dat open en die las, konijntje speelt nog te veel, konijntje zou beter haar best moeten doen. En papa werd boos en die zei, ik had toch gezegd dat je je best moest doen. Wat lees ik hier nu? Ja, zegt konijntje, ja, ik zal mijn best doen. En ze vloog naar buiten, ze begon terug te spelen. En de dagen gingen voorbij en ze gingen in de voormiddag naar school, in de namiddag spelen. En het tweede rapport kwam eraan. En daar ging ze mee naar papa, maar ze was al een klein beetje bevreesd voor wat er ging komen. En daar stond op van, ja, het is wel beter, maar het is oké, het is oké. En ze had haar punten ook gekregen en ze had 8,5 op 10. En ze was eigenlijk heel fier en ze zei tegen papa, kijk eens wat een mooi cijfer. En papa die zei, vind je dat mooi? Dat is nog altijd 1,5 dat je niet hebt gehaald. Ik wil dat je je best doet. En er liepen zo dikke tranen over het gelaat van Konijntje. En ze ging naar buiten en in plaats van te gaan spelen, ging ze daar zitten zo, eigenlijk verdrietig. En van toen af zo ging ze echt haar best doen, want ze wilde dat papa tevreden was. En ze speelde niet veel meer en ze ging naar de school. En het leven werd eigenlijk veel, veel meer saai. En het was belangrijk voor papa. En de dagen gingen voorbij en op een bepaald moment liep er zo een ander konijn naast haar terwijl ze naar school ging. En ja, dat was een rammelaar, een mannetjeskonijn. En die keek haar zo aan en zij keek naar hem. En ja, er klikte wel iets. En binnen de kortste keren had hij een hol gegraven en die nodigde haar uit om met haar te gaan samenwonen. En ze vond dat leuk. En ze deden dat. En dat leven ging voorbij. De ene nest na de andere werd geboren en ging een eigen leven leiden. En zij zorgde dat het nest echt zo comfortabel en mooi was, dat haar man konijn, dat die heel tevreden was. En ze zorgde voor de lekkerste hapjes. En zij ging altijd maar haar best doen voor al die kleine konijntjes, om die zo goed mogelijk groot te laten worden. En dat lukte haar ook. En de een na de andere nest, die verdween. Tot op een dag dat het nest leeg was. Er kwamen geen konijntjes meer. En ze had het nest al helemaal proper gemaakt en al voor vers eten gezorgd. En ja, wat moest ze nu doen? En ze ging buiten zitten. En ze zat daar zo in de zon. En ze overging zo haar leven. En ze keek terug op haar leven. En ze dacht terug aan de tijd toen ze zo'n vrij klein konijntje was, dat altijd maar speelde. En wat er toen gebeurd was en hoe dat haar leven veranderd was. En hoe dat ze zo echt zo bijna verkrampt gaan leven was als konijntje. En terwijl dat ze dat zo aan zich voorbij zag trekken, voor haar geestenzorg, liepen er 2 dikke tranen over haar konijnensnoetje. Dat is het verhaaltje.
Ja, ik ben er helemaal stil van geworden.
Dat is ook oké.
Ja, maar we moeten nog beginnen. Ja. Ik vind het een heel mooi verhaal. En het gaat over perfectionisme, hè?
Ja, ja.
Ja.
Absoluut.
Ja, want vertel eens, wat is perfectionisme precies?
Ja, perfectionisme, hè, dat ontstaat meestal in de kindertijd, soms al heel vroeg. En dat ontstaat vanuit een angst om niet oké gevonden te worden. Zo, stel je voor dat ze mij niet oké vinden. Want ik word geboren als een vrij kind, moet je weten. Een vrij kind, dat is een kind dat geen begrenzingen kent. Dat is een kind dat spontaan is, dat vol zelfvertrouwen zit. Dat zichzelf heel erg van zichzelf houdt en zichzelf helemaal oké vindt. En dat botst zo wel eens een paar keren. Dat wordt niet altijd zo, ja, we moeten ons ook aanpassen aan de maatschappij en wat mama en papa willen enzovoort. En door dat botsen krijg ik het gevoel van, stel je voor dat dat zo botst dat ze mij niet oké vinden. Dat ze mij niet aanvaarden zoals ik ben. Stel je voor dat ik uit de kudde zou gestoten worden. Wij zijn kuddedieren, hè? Dat ik als kind uit de kudde zou gestoten worden. Ja, dat is verschrikkelijk. Want dat weet je, in het dierenrijk is dat ook zo. Als er kuddes zijn, er is een dier dat er niet meer bij hoort, ja, dat wordt aangevallen, dat wordt opgegeten. En die angst, die ontstaat in dat kind. En wat gebeurt er? Vanuit die angst ontstaat er een hele sterke controle die ervoor zorgt dat dat kind zich aan de wereld gaat tonen op een manier zodat het, waar het vanuit gaat, dat het wel aanvaard zal worden. En dat is perfectionisme. Ik ga me tonen aan de wereld, niet zoals ik ben, maar op een manier waarvan ik verwacht, zo gaan ze mij wel oké vinden. Eigenlijk is dat de kern. En in perfectionisme heb ik zo 10 symptomen herkend, maar allemaal hebben die daarmee te maken. Ik ben op zoek continu naar bevestiging. En bevestigingsdrang is een heel goed synoniem voor perfectionisme. Ik moet altijd door anderen bevestigd worden, want ik kan mezelf niet oké vinden. Ik kan mezelf niet bevestigen. En dat is de kern. En van daaruit ga ik verkrampt in het leven staan op een manier die ik niet ben. Die iets is waar ik van denk, zo is het oké.
Ja. En dus wat je zegt van bevestigingsdrang is een synoniem van perfectionisme, bijna.
Klopt.
En dus steeds het zoeken naar bevestiging van anderen, van de buitenwereld.
Van de buitenwereld. Ja. En de angst om niet bevestigd te worden.
Ja.
Ja, en die angst die zorgt ervoor dat ik me zo gedraag dat ik de meeste kans loop op die bevestiging.
Ja, ja, precies. Ja. En je zei net van er zijn 10 symptomen. Heb je die zo paraat? Kan je die...
Ik kan je die wel vertellen, ja. Het eerste speelt zich af in relaties. Perfectionisme zorgt ervoor dat relaties uit evenwicht zijn. En dat gebeurt op verschillende manieren. Kijk even wat er eigenlijk gebeurd is. Als ik een relatie heb die in evenwicht is, dan zijn dat twee mensen die gelijk welke relatie dat die hebben, maar die ruimte innemen voor zichzelf en die respect hebben voor zichzelf en die ruimte geven aan de ander en respect hebben voor de ander. En die in staat zijn, als er een meningsverschil is, om dat uit te praten en om tot een oplossing te komen die voor beide partijen oké is. Dat is evenwichtig.
Ja.
Perfectionisme zorgt ervoor dat ik niet voor mezelf ga opkomen, dat ik voor de ander ga zorgen, dat ik mezelf ga wegcijferen enzovoort. En dat zorgt dat relaties uit evenwicht zijn. Gelijk welk soort relaties. En daar heb je dan verschillende subsymptomen, noem ik dat dan in. En het eerste is, ik moet gaan zorgen voor anderen. Dwangmatig zorgen voor anderen. En er zijn de meest gekke voorbeelden van. Mensen die ik nog nooit gezien heb, en waar ik het idee heb, oh, die heeft een probleem, dan moet ik daar naartoe. En dan moet ik mijn hulp gaan aanbieden.
Ja.
Ja, je zou kunnen zeggen, ik ga me bemoeien. Maar nee, zo is dat niet. Ik moet gaan helpen. En dat is sterker dan mezelf. Ik kan dat niet tegenhouden. Daar zijn massa's voorbeelden van. Wat is dat nog? Ik heb verwachtingen naar anderen toe, maar ik kan die niet uitspreken. En dat is, dat geeft mij stress, want ik verwacht echt van anderen dat ze de dingen doen op de manier zoals ik het wil. En ik kan dat niet vragen, want dan vinden ze mij niet meer oké. Dus dat zit continu stress te geven.
Ja.
Als mijn collega bijvoorbeeld, die zit naast mij. Als bij mij de telefoon gaat, ene keer belt hij, ik heb die al opgenomen en ik heb al heel vriendelijk antwoord. Bij mijn collega, die laat hij soms 8 keer bellen. En tijdens die 8 keer zit ik in mezelf te zeggen van, neem nu toch die telefoon op, hoe kan je nu zo zijn? Maar ik kan dat niet uitspreken. Ik kan heel moeilijk feedback geven.
Ja.
Ik kan wel zeggen tegen iemand, ah, je hebt dat goed gedaan, maar ik kan niet zeggen van, ja, dit vind ik niet fijn. En dat is zowel voor leidinggevenden, is dat een instinker, maar dat is ook naar vrienden, vriendinnen enzovoort. Ik cijfer mezelf weg, maar dat eigenlijk allemaal omgaat. Hè, en dat is dan de relatie met mezelf. Hè. Ik kan niet van mezelf houden. Ik kan mezelf niet oké vinden en ik kan niet van mezelf houden. Als ik daarover praat met mensen die last hebben van perfectionisme, van die zelfliefde, van jezelf houden. Dat is vies. Nee, dat mag niet, dat kan niet. En daar draait het eigenlijk allemaal om. Als we mensen gaan coachen, dan is dat uiteindelijk onderliggend het doel dat we willen bereiken. Dus dat is dat eerste zo, dat is in relaties. Het tweede, dat is meer bekend, hè, dat is die hoge lat zo, die hoge kwaliteitseisen. Zo, ik leg die lat heel hoog en ik ben nooit tevreden. Er zijn altijd details die niet in orde zijn. En mensen met perfectionisme hebben dat naar zichzelf. Een beperkt aantal heeft dat ook naar anderen. En dat is lastig natuurlijk, want die zien bij anderen ook altijd details die niet in orde zijn. Wat ze eigenlijk doen, en dat is het volgende symptoom, dat is mismatchen. Mismatchen is zintuigelijk dingen, we alleen maar die dingen waarnemen die volgens mijn normen niet oké zijn. Alles wat dat oké is, dat krijgt geen aandacht. Alleen maar hetgeen dat niet oké is, krijgt aandacht. En dat begint bij mezelf. En als ik dan in de spiegel kijk, dan zie ik alleen maar ja, dat klein vlekje hier opzij, dat ik vies vind. En hoe mooi dat ik eruit zie, dat zie ik helemaal niet. Want mensen met perfectionisme vinden zich niet mooi. Die zijn helemaal niet mooi, vinden ze. Anderen vinden dat misschien wel, maar zij niet. Maar dat gaat niet alleen over de spiegel, dat gaat ook over het werk dat ze doen. Als ik aan iemand vraag, heb je last van perfectionisme? Dan zegt hij nee, want mijn werk is niet perfect. Dat gaat over wie dat ze zijn. Laag zelfbeeld is een term die hier heel goed bij past. Ik ben niet tevreden over wie ik ben, ik ben niet tevreden over wat ik doe, enzovoort. Dat is mismatchen aan mezelf. Als ik nu die hoge kwaliteitseisen heb naar anderen, dan ga ik dat ook doen naar anderen. En dan ga ik ook bij anderen alleen maar die dingen zien die niet oké zijn. En alles wat wel oké is, dat zie ik niet. Als je zo'n chef hebt, of een partner, ah, dat is heel moeilijk, hè? Want die krijgen daar nooit positieve commentaar van. Die kunnen dat niet geven, want die zijn daar niet mee bezig. Je krijgt alleen maar dingen die beter moeten. Ik heb zo een chef gehad. En toen wist ik dan nog niet dat dat zo werkte. En dat was echt frustrerend. Dat was altijd alleen maar negatief. En als je als partner zo zei, dan is dat ook altijd alleen maar negatief.
Die is wel wonderlijk. Want je zei eerst, perfectionisme komt uit... komt voort uit een soort bevestigingsdrang voor jezelf. Dus zelf in de groep passen.
Ja.
En hier plak je dat eigenlijk dan weer op een ander. Dus dat je... Dan schiet hij eigenlijk ook zijn doel voorbij, als het ware.
Ja, ja. En niet iedereen heeft dat, die last heeft van perfectionisme. Ik noem het een beperkt aantal. Maar het is wel, het is wel heel lastig voor de mensen die ermee samenleven.
Mm-hmm.
Je kan nooit iets goed doen.
Ja.
Je hebt zo heel de dag gewerkt en je uiterste best gedaan. En er is één detail dat niet in orde is. En de chef of de partner of de ander, die ziet alleen maar dat detail en die gaat jou daarop wijzen.
Ja, ja.
Oké, wat hebben we dan nog? We hebben angsten. Het begint allemaal bij angst. En angst om niet oké gevonden te worden. En bij kinderen begint dat met faalangst. Zo... Ja, ze kennen het allemaal. Je hebt met hen samen hun les geleerd. Je hebt dat samen ingeoefend. En dan komen ze terug naar beneden vanuit hun bedje en zeggen... wenend van, ik ga het niet kunnen morgen. En die faalangst zit daar. Bij volwassenen mindert dat wel. Dat komt soms af en toe nog eens voor. Maar er komen tal van andere angsten in de plaats. Angsten en perfectionisme zijn heel, heel nauw verbonden. En het gaat altijd over angsten waar ik geen controle over heb. Zoals angst voor, om ziek te worden, angst voor de dood, angst om ontslagen te worden, angst om financieel aan de grond te zitten, verlatingsangst, bindingsangst, angst voor de angst enzovoort. Allemaal zaken waar ik geen controle over heb. En die angsten, die komen dan weer terug in het volgende symptoom en dat is altijd denken en piekeren. Mensen met perfectionisme, die hebben geen uitknop aan hun denken. Die zijn altijd aan het denken. Dat staat nooit stil. En soms wordt dat denken, vaak wordt dat denken piekeren. En piekeren, dat is zo ja, een vaardigheid die niet echt positief is. Hè. Dat is altijd over, altijd negatief denken. Over het verleden, toekomst, over het nu. Het is allemaal gelijk. En die angsten komen terug in dat piekeren. En piekeren kunnen mensen altijd en overal. Men denkt vaak aan 's nachts en 's avonds en 's ochtends. Maar mensen piekeren in de auto. Mensen piekeren terwijl ze achter hun pc zitten. En je denkt, die zijn aan het werken. Mensen kunnen overal en altijd piekeren. Heel veel mensen met perfectionisme hebben daar erg veel last van.
Ja.
Oké. Zeg maar.
Nou, ik merk dat ook. Ik coach dan illustratoren of ik help hen bij het opbouwen van hun onderneming. Ik merk ook inderdaad veel op dat illustratoren soms tijdens het tekenen ook aan het piekeren zijn. Of dat die innerlijke criticus een hele harde stem heeft. Ja. Dus dat ze, dan ziet het er van buiten misschien heel mooi en idyllisch uit. Maar dat ze van binnen heel kritisch zijn op wat ze aan het maken zijn.
Ja.
En dat dat stemmetje dan gewoon heel hard is.
Ja. Dat is gewoon heel vermoeiend en belastend. Terwijl dat daar... dat vrije kind zou moeten aan bod komen als je aan het illustreren bent. Is dat er wel, maar dat wordt ook belemmerd door dat gepieker. Klopt. Goed, dan heb je controle. Controle is uiterst belangrijk voor mensen met perfectionisme. Als ze het gevoel hebben van alles onder controle te hebben, dan kan eventjes de stress weg hebben. Dan kan er wat rust komen. En controle uitzicht op tal van manieren. En de eerste is zo, mensen met perfectionisme hebben perfecte manieren ontwikkeld om dingen te doen. En dat betekent dat ze moeilijk kunnen delegeren, want die ander zal dat zo niet kunnen. En dat zowel thuis als op het werk. En een heel mooi voorbeeld is de vaatwas. Dus mensen met perfectionisme, die kunnen een vaatwas inladen. Dat je versteld staat, wat stoppen die daar allemaal in? En dan komt dat er nog eens allemaal netjes proper uit ook. Dat is wat er gebeurt. En als de partner dat dan eens doet, dan meestal wordt dat dan gewoon achter de rug van de partner verzet, zodat het naar mijn zin is. En dan kan ik rust vinden als ik last heb van perfectionisme. Wat zit daar nog in die controle? Ja, ik heb nood aan structuur en planning. Onverwachte dingen zijn niet leuk. Voor veel mensen met perfectionisme is een weekend dat niet gepland is, niet prettig. Dat moet gepland zijn. Dan weten we, ah, dan gaan we dat doen en dan gaan we dat doen, enzovoort.
Mm-hmm.
Wat zit daar nog? To-do-lijstjes moeten maken. Dwangmatig ook weer, hè? Zo, ik moet de doellijstjes maken, want ik mag niks vergeten. Want als ik iets vergeet, dan gaat er iemand mij niet oké vinden. En die to-do-lijstjes zijn niet altijd de oorzaak of de reden om dingen te doen, of de basis om dingen te doen. Nee, maar ik mag het wel niet vergeten. Dus ik moet het noteren. En als mensen dan 's nachts eens uit bed gaan, om naar het toilet te gaan, en ze denken aan iets, moeten ze het kunnen noteren, of ze kunnen niet meer slapen. Dat zit daar ook zo. Dat is die controle. Goed. Dan heb ik uitstelgedrag of het tegenovergestelde. Ik ga beginnen met uitstelgedrag. Ik heb iets gepland. Er wordt van mij iets verwacht. En ik wil het ook heel graag doen. Maar ik kan er niet aan beginnen. Iets houdt me tegen. Iets in mezelf houdt me tegen. En je voelt al de stress die dat geeft. En ik zie zo drie redenen om me uit te stellen. Het eerste is die hoge lat. Zo van, als ik eraan begin, zal het toch niet goed genoeg zijn. En dus stel ik het uit. En dan op een bepaald moment wordt er van mij verwacht dat ik het oplever. Ja, dan moet ik eraan beginnen zo, om 11:55. En dan heb ik stress in mijn lijf. En dan maak ik mezelf wijs dat ik nood heb aan positieve stress. Dat klopt natuurlijk helemaal niet. Ik kan dat niet meer zo goed doen als wanneer dat ik 2 weken geleden begonnen was. De tweede reden is zo, ja, die dingen, die kan ik niet goed. Zoals die loodgieter die niet goed kon administratie doen. En de facturen en heel de administratie deed zijn echtgenote, maar ze zijn dan gescheiden en dan ja, deed ze dat niet meer. En dan ging hij dat doen elke zaterdagochtend. Ja, heeft dat 3 maanden heeft hij dat niet gedaan, hè, want hij ontvluchtte dat, hij kon dat niet goed. En hij heeft heel veel problemen gehad, facturen niet gemaakt, betalingen niet gedaan enzovoort. En hij wilde met iedereen, dat iedereen hem oké vond, maar het was sterker dan hemzelf. Een derde reden is geen controle over het resultaat. Ik zou eens iemand moeten bellen. Iemand heeft een klacht op een product dat wij geleverd hebben. En ik moet die bellen. Ja, die gaan misschien boos zijn. En ik wil niet dat mensen boos zijn. En in plaats van te bellen, stel ik dat uit. Ja, dan wordt die nog meer boos natuurlijk, want die krijgt geen reactie. Dat zijn zo redenen om uit te stellen. Een aantal mensen hebben geen uitstelgedrag, maar hebben het tegenovergestelde. Als er iets op hun bord komt, op hun bureau komt, als er een taak op hen afkomt, dan moeten ze die onmiddellijk uitvoeren. Ze kunnen dat niet wachten. Zelfs als de deadline binnen 3 weken is, moet ik daar vandaag aan beginnen. Dat moet nu af zijn. Zoals die jonge dame die ik gecoacht heb, en die zat bij een middelbaar onderwijs, en die kwam die de vrijdagavond thuis, en die had allemaal taken voor de week daarna. Voor de maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag. En de vrijdagavond begon ze eraan. Ze kon niet anders. Ze moest eraan beginnen van zichzelf. En die moesten allemaal af zijn voor ze kon gaan slapen. Dan was dat vaak 12 uur. Dat is zo, ik moet dat onmiddellijk doen. Een aantal mensen, of sommige mensen, hebben in de ene context uitstelgedrag en in de andere context het andere. Dan hebben we de volgende en dat is moeite met kiezen of beslissen. En dat is logisch, hè? Als ik zo last heb van perfectionisme, dan is alleen de allerbeste beslissing of keuze goed genoeg. Ja, en ik kan maar ene keer de allerbeste beslissing nemen. En kiezen is sowieso verliezen. Dus je voelt al de zwaarte die erop zit. En dat gaat over kleine dingen zoals op restaurant gaan. En uiteindelijk drie dingen zien die je eigenlijk zou willen. En dan eentje bestellen en vragen terwijl dat ze nog aan het noteren zijn om het andere te nemen. En achteraf spijt hebben. Ik had toch dat derde moeten nemen, daar had ik zin in. En dat is iets klein, maar het gaat ook over heel grote dingen. Over aankopen, over studiekeuzes. Ik heb al heel vaak studenten gesproken die het zo moeilijk hebben om een keuze te maken. Welke universitaire studies ga ik nu aanvatten? Er is zoveel keuze. Ik had iemand bij mij uit Nederland ook en die zei, ik ga psychologie studeren. Ik zei, wat houdt dat in? Ja, dan zegt ze, er zijn 9 verschillende richtingen. En daar kan je uit kiezen. En in elke richting zijn er nog 2 keuzevakken die je mag kiezen. Als je last hebt van perfectionisme en keuzestress, dan begrijp je onmiddellijk ja, dat dat verschrikkelijk moeilijk is. Goed, waar zit eigenlijk de reden dat dat zo moeilijk is? Als je boeken leest over beslissen of kiezen, dan komt dat altijd terug van een goede keuze is gebaseerd op een samenwerking tussen denken en voelen. En dat kan hier juist niet. Mensen met perfectionisme hebben geen toegang tot dat voelen. En vandaar dat ze proberen vanuit dat denken te beslissen, wat heel moeilijk is. Heb ik er nog 2 en dat zijn 2 regelrechte ziekmakers. Het eerste is een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik voel me verantwoordelijk voor dingen die eigenlijk niet mijn verantwoordelijkheid zijn. En ik trek werk naar me toe. Altijd onbewust met de bedoeling dat men mij oké gaat vinden. Dat men gaat zeggen van, wauw, wat een medewerker is dat, enzovoort. Ik kan ook niet nee zeggen. Dus als iemand mij vraagt, als mijn chef mij vraagt, wil jij dat nog op jou nemen? Ja, dan zeg ik ja, terwijl dat ik nu al niet weet wanneer ik mijn werk moet doen. En dat is zowel privé als op het werk. Ik trek altijd maar meer naar me toe. Ik zie iets, dat is eigenlijk de job van iemand anders, maar ik ga ze doen. Ik heb al heel vaak meegemaakt, en meestal zijn dat dames, die dan zo een job hebben en dan nog hele thuis zouden op zich nemen, zo. En ja, dat is gegroeid, want vroeger deed de partner ook wel dingen, maar ja, die kon dat niet goed, die kon die vaatwas niet inladen, die kon de boodschappen niet in de kast zetten, dat was nooit niet goed, en zij heeft daar naar zich toegetrokken. En zij zorgt ook voor het eten, en ze zijn dan met 5 in huis, en zij kookt, en dan terwijl dat iedereen ergens verspreid is, en dan gaan ze samen aan tafel, en dat is heel gezellig. En de een na de ander druipt af en zij blijft zitten met de vaat enzovoort. En ze vindt dat op het duur helemaal normaal, totdat ze dat patroon achter zich laat. En dan de laatste, dat is de rode loper naar burn-out. Daar gaat dat tweede boek eigenlijk over.
Mm-hmm.
Wat mensen in burn-out brengt, is zo, het moeten doorgaan. Nooit opgeven. Geen rekening houden met de signalen van het lichaam. En altijd maar verder gaan. En moe worden. En dan meer tijd nodig hebben om hun taken uit te voeren, maar toch doorgaan. En uw gezicht in de plooi houden. Niet laten merken dat je moe wordt. En soms ook wel wat andere kwalen krijgen. Lichamelijke ongemakken, lichamelijke problemen krijgen. En toch blijven doorgaan. Tot het niet meer kan. En dan nog doorgaan. En blijven doorgaan tot het echt niet meer gaat. En dan zo, ja. En dan thuis blijven en dan beginnen met zo heel dat proces van aanvaarding. Zo eerst en vooral zo van, ja dat kan niet, want ik laat mijn collega's in de steek, schuldgevoelens. En dan angst die opkomt van, wat gaan ze van mij denken? Wat gaat er met mij gebeuren? Misschien word ik wel ontslagen, enzovoort, enzovoort. En vaak is die eerste periode, eigenlijk zouden ze moeten beseffen als je in burn-out bent, oké, ik moet mijn batterijen opladen, ik moet herstellen, ik moet daar nu mijn focus op leggen. Maar de eerste periode is heel vaak een gevecht en een niet willen aanvaarden. En die schuldgevoelens en die angsten enzovoort enzovoort. Dat zijn die symptomen. Ja. Ik heb er lang over gepraat, merk ik. Maar ja, je hebt het mij gevraagd.
Ik heb het je gevraagd. Nou, ik vond het heel fijn en overzichtelijk. Want dit zijn denk ik wel dingen waar mensen zich nou, al dan niet in kunnen herkennen.
Ja. Klopt.
Ja, Ja. En bestaat er ook zoiets als gezond perfectionisme?
Kijk, het verschil zit tussen, zit in de woorden moeten en willen. Bij perfectionisme, dat is nooit niet oké, hè? Want dat is een patroon dat vanuit ons onderbewuste gestuurd wordt, vanuit die angst. Maar je kan wel heel graag de dingen perfect willen doen. En dat is helemaal anders. Als ik die ogen
Ja.
last van daarstraks, die hoge kwaliteitseisen, als ik daar last van heb, dan ga ik aan iets beginnen. En ik ga nooit tevreden zijn. Dat kost mij energie. Dat is nog niet in orde. Nu is het nog niet in orde. Oh, nee, het is toch niet in orde. Als ik zo vanuit mijn willen, zoals we in Vlaanderen zeggen, vanuit mijn goesting, perfecte dingen wil doen, dan begin ik eraan. En dan kijk ik na een tijdje en denk ik, wauw, goed bezig. En dat geeft mij energie. En dan
Ja.
ga ik verder bouwen. En dan ben ik nog tevreden. En dan wil ik dat zo snel mogelijk af hebben, want ik wil ervan genieten. En als het resultaat ervan is, dan ben ik trots. En dan kan
Ja.
ik ernaar kijken en dat geeft energie. Voel je het verschil?
Ja,
Dat
heel erg.
is het
Ja.
verschil, ja.
Nou, het haakt ook in op wat je eerder zei, dat mensen met perfectionisme geen toegang hebben tot het voelen.
Ja.
En als ik dit zo navoel, dan voel ik ook als ik iets wil verbeteren, nou, vanuit die goesting, vanuit mijn,
Ja.
dan voel ik dat ook, ja, in mijn buik voel
Ja.
ik zin, voel ik
Ja.
een vuurtje, zeg maar, voel ik passie, voel ik, nou, hè, de passie is een groot woord, maar dan voel ik wel die zin. Ik voel dat inderdaad, ik voel dat in mijn lichaam. En ik ken ook, hè, perfectionistische patroontjes. Dan is het meer inderdaad vanuit een moeten, van het moet zo, het moet af, het moet. La la la, en die zit meer in je hoofd.
Ja, er is geen keuze. Kijk, en mensen met perfectionisme, vanuit dat vrije kind dat er in het begin was, en dat helemaal vanuit dat voelen leefde, die hebben dat voelen weggeduwd. Die vertrouwen dat niet. En mensen met perfectionisme kunnen inderdaad niet meer voelen. Ze kunnen wel pijn voelen en zo, maar dat is iets anders. Waar wij over spreken, zijn die sensaties, is die intuïtie en al die dingen. Die hebben ze weggeband. En die komen terug als ze dat perfectionisme achter zich laten.
Precies. Dit is misschien wel mooi, want je zegt die komen terug als je het perfectionisme achter je laat. Hoe, ja, wat zijn methodes om dat dan achter je te laten?
Kijk, hè, als ik voor bedrijven werk, dan krijg ik altijd de vraag: geef eens tips en tricks.
Rotvraag waarschijnlijk.
Dat is een rotvraag.
Ja.
En waarom is dat een rotvraag, hè? Dat perfectionisme dat wordt gestuurd vanuit uw onderbewuste. Dat is een patroon, hè? Zoals al onze patronen gestuurd worden vanuit het onderbewuste. Daar moeten we niet over nadenken, dat overkomt ons gewoon. En we hebben massa's patronen en de meeste patronen die dienen ons, hè? Ik bedoel, als we altijd moesten nadenken over elke stap die we zetten, ja, dan zouden we al moe zijn om 9 uur 's ochtends. Dus het meeste dat we doen gebeurt automatisch. Via patronen. De manier waarop dat we auto rijden, de manier waarop dat we wakker worden en opstaan zelfs, dat zijn allemaal patronen. Oké, dat perfectionisme, dat is ook zo'n patroon. Dat wordt gestuurd vanuit het onderbewuste. Tips en tricks, die passen we toe vanuit het bewuste, vanuit het denken. En dan gaan we dus vanuit het denken proberen invloed uit te oefenen op dat ingeworteld patroon. En zeker als dat sterk is, op dat perfectionisme. En meestal gaat dat niet lukken. Dus ik heb een methodiek ontwikkeld die werkt vanuit dat onderbewuste. En dat werkt wel. Ik zeg vaak tegen coaches: uw verstand heeft er geen verstand van. En dat is ook zo. Dus we gaan werken met de verbeelding. En mensen met perfectionisme die zijn altijd in dat denken bezig en in dat verstand bezig. En dat is dus stretchen, dat is dus ja, iets nieuw. Maar ze zijn in staat om dat te doen. En wat we gaan doen is eigenlijk de verbeelding gebruiken. We gaan ervan uit dat er iets in die persoon zit dat dat perfectionisme stuurt. En dat is heel goed begrijpbaar, want ik kies daar niet voor. Dat overkomt me gewoon. Er moet wel iets zijn dat dat stuurt. Oké, goed. Hetgeen dat dat stuurt, dat is iets heel belangrijks, want dat doet veel meer dan dat perfectionisme sturen. Dat zet me ook in de wereld, dat laat me dingen ondernemen, dat laat me succesvol worden enzovoort. Goed, we gaan aan de coachie vragen om dat iets, om dat sturen deel in de hand te nemen. Op dat moment haakt het verstand natuurlijk helemaal af, maar de verbeelding kan dat. De verbeelding kan de coachie laten zeggen, nou, dat ziet eruit als een steen bijvoorbeeld, ik zeg zo maar iets, en die is grijs en die is, nou, die is toch wel scherp en die weegt zwaar enzovoort enzovoort. En we gaan de coachie uitnodigen om er een naam aan te geven, een woord, steen bijvoorbeeld. Oké, we gaan dan in de andere hand een ander deel laten tevoorschijn komen. Het deel dat er helemaal in het begin was en dat de coachie dat vrij kind liet zijn. Weet je nog wel, zo helemaal onbezorgd, onbegrensd, vol zelfvertrouwen, zichzelf helemaal oké vinden. En het sturend deel daarvan gaan we ook in de hand laten nemen. En we gaan dat ook laten beschrijven. En dat gaat ook een naam krijgen. En wat we gaan doen, we gaan met die twee delen werken. En voor de coachie worden die delen al heel snel zo reëel als armen en benen, zal ik maar zeggen. En als coach gaan we met die delen praten. Hoe kunnen we daar nu mee praten? OCP, hè, is spelen. We gaan... Ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme. Ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme, dat is eigenlijk spelen. Dat is werken met die verbeelding. We gaan aan de coachie vragen om zich voor te stellen dat die dat deel is. Om een rolletje te spelen. Om te doen alsof dat die dat deel is. Zoals een kind dat kan. Hè? Mijn kleindochter, die zei vroeger, opa, ben jij het kindje? Dan ben ik alsof de juf. En op dat moment werd zij de juf. En ze gedroeg zich helemaal anders. Het is dat, hè? Het is gewoon spelen. En we maken die drempel zo laag mogelijk. Hè? En dan vragen we om te spelen, om te doen alsof de coach die dat deel is. En dan gaan we als coach met die delen praten. Met de bedoeling een samenwerking te bekomen, op een evenwaardige samenwerking te bekomen. En wat hebben we daarvoor nodig? Dat dat deel dat dat vrije kind stuurde, dat deel dat voor, die, ja, voor dat voelen staat, dat dat terug zijn plek gaat innemen, dat dat terug actief wordt. En we gaan met die delen praten, vooral met die deel, om te zorgen dat dat terug zijn plek inneemt. En we gaan daar... Er zijn twee woorden die we gebruiken, hè? Liefdevol en resoluut. En dat liefdevolle is naar de coachie. Daar gaan we nooit resoluut zijn. Die maakt zichzelf al het leven moeilijk genoeg. En wat betekent liefdevol? Oordeelloos, respectvol, alles is oké, enzovoort. En naar het delen gaan we ook liefdevol zijn, maar wel resoluut. We gaan soms erg directief zijn. We gaan sturen. En we gaan alles gebruiken dat we hebben, in ons hebben verzameld, om dat deel zover te krijgen dat dat gaat samenwerken. En als die twee delen echt gaan samenwerken, dan valt dat perfectionisme volledig weg. Alleen volledig is een groot woord, er blijven altijd zowel het een en het ander. En gelukkig, want die symptomen zijn oké. Maar dan valt dat perfectionisme weg en dan komt er een nieuw patroon. En dat vertrekt van, ik ben helemaal oké zoals ik ben. En ik doe stommiteiten, maar dat doet iedereen. Ik ben echt oké. En ik hou van mezelf. Veel meer dan van gelijk wie. En ik zorg goed voor mezelf. En eigenlijk is dat het basispatroon dat wij allemaal zouden moeten hebben. En vanuit dat basispatroon kunnen we dan in verbinding gaan met anderen. Dus dat is zo de methodiek die ik ontwikkeld heb. En die nu in Vlaanderen door, we hebben een vereniging daar, door 150 perfectionisme coaches wordt toegepast. En die hebben allemaal veel werk. En ook in Nederland zijn er een aantal coaches die verenigd zijn in het NIPC, Nederlands Instituut voor Perfectionisme Coaching. En dat zijn er nog minder, maar toch ook al een veertigtal, denk ik. En die werken met deze methodiek.
Ja, mooi. En hoe ziet dat er dan daarna? Dus dan heb je die twee delen gedefinieerd. Dus dat vrije kind en het perfectionistische stuk. Ja. Je hebt ze een vorm gegeven, een naam gegeven. Hoe ziet dat er dan daarna in het dagelijks leven uit? Dus stel dat ik nu die twee delen heb en ik ga straks... aan het werk en ik merk van, goh, ik mag wel iets meer van mijn vrije kind gebruiken. Hoe ga ik daar dan mee aan de slag?
Ja, dat is een keigoeie vraag. Als coachie ga je er niet mee aan de slag.
Oké. Okay.
De coach gaat ermee praten en de coachie wordt gevraagd, en dat is heel belangrijk, kijk, hij is een patroon. Zo'n nieuw patroon, dat heeft 2 jaar nodig om in te slijten. Dat zijn banen in de hersenen die er in geslepen worden, bij wijze van spreken. Dus de coachie krijgt een paar taken mee. Ik ga het over dat inslijten eerst hebben. Dus we gaan aan de coachie vragen om alle dagen liefdevolle aandacht te sturen naar die delen. Heel kort, die delen oproepen. En kijk, stel je voor dat je net mama of papa geworden bent. Hè? En je buigt je zo over het wiegje van dat kind. En dat ligt daar te slapen. Dan kijk je ernaar. Maar ja, je kijkt er op een liefdevolle manier naar. Hè? Want dat is jouw kind. Wel, het is, op die manier kijk je ook naar die delen. Geef je aandacht aan die delen. En je moet dat niet groter maken dan het is. En ieder zijn manier of haar manier is oké. Okay, maar het is wel heel belangrijk om er alle dagen naar te kijken. Om alle dagen aandacht te geven. En dat gedurende 2 jaar. Dus al lang nadat de coaching voorbij is. Want zo'n patroon heeft 1 jaar of 2 nodig om echt onverwoestbaar te zijn. Zoals dat perfectionisme op dit moment ook onverwoestbaar is. Maar dat heeft ook een paar jaar nodig gehad om zo sterk in mij te komen zitten. Dus dat is 1 taak dat we vragen. Dus dat is belangrijk. De 2e taak is u niet bemoeien met het proces. Dus met andere woorden, niet ingrijpen. Niet proberen te sturen. Loslaten.
Die controle
loslaten. Ja. En dat is vaak moeilijk, maar het is wel belangrijk dat je dat weet. Zo, kijk, hé, wat dat de valkuil is, is zo van, oh, ik heb vrijdag een belangrijk onderhoud of een vergadering. Oh, ik wil daar helemaal in mijn kracht staan. Net zoals jij zei, dan pak ik die 2 delen en dan zeg ik, jullie moeten er wel zijn. Hé. En ja, dan krijg je net het tegenovergestelde. Dus wat dat we willen, is dat er vanuit dat onderbewuste, zonder dat je daarmee bezig bent, een nieuw patroon ontstaat. Oké, de 3e taak, en dat is ook een heel belangrijke, en dat is alleen maar tijdens het coaching traject, is jezelf observeren. Nieuwsgierig naar jezelf kijken en elke avond zo eens stilstaan en jezelf afvragen, wat is mij vandaag overkomen dat nog perfectionisme is? En dan maak je een documentje met 3 kolommen, een datum en oud patroon, dat is perfectionisme, en dan zet je dat daar kort in. En dan stel je jezelf de vraag, wat is mij vandaag overkomen dat nieuw is?
Ja.
En je moet dat alle dagen doen, want anders ben je dat vergeten. En terwijl je jezelf die vraag stelt, stel je vast, ik zeg zomaar iets. Hè. Normaal, als ik zit te werken, ik eet altijd mijn boterhammen op, 's middags, mijn lunch op, aan mijn pc en ondertussen werk ik verder. En nu kreeg ik ineens zin en ik ben gaan wandelen, het was goed weer. Ik heb ervan genoten en ik had ook geen schuldgevoelens. Ja, dat is echt wel een nieuw patroon. En dat schrijf je in de kolom nieuw patroon. En op basis van die observaties gaat de coach dan volgende keer verder met het gesprek met de delen. En vooral met het deel dat voor dat vrij kind zorgt. En als coachie, om op u, rechtstreeks op uw vraag te antwoorden, hoe ga ik er dan mee verder? Ja, ga je gewoon leven zonder na te denken, zonder bepaalde acties te gaan doen, zonder u ergens op te richten. Je gaat gewoon je leven leiden en je kijkt naar jezelf wat dat er verandert.
Ja. Ja, ja, mooi. Want
we werken echt in dat onderbewuste. Bewust zijn er geen taken naar verandering toe. Er is die observatietaak en die taak van aandacht sturen, maar niet naar de verandering zelf.
Nee, precies. Nee, nee. Ook omdat je daar vanuit het perfectionisme al te veel aanwezig was. In dat
ja. Ik zie
hoofd.
Je dat toen zo, ja. Dat hoofd, ja. 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 En dat hoofd heeft er geen verstand van.
Ja, ja, precies. Mooi, mooi. Ja. En ik hoorde je ook in een ander interview iets vertellen over dat je tegen jezelf praat in de spiegel.
Ja, ja. Kijk, hè. Dat is iets dat je alleen maar kan vragen als iemand bijna klaar is met de coaching. Mm. Want, als je dat in het begin vraagt, dat gaat niet. Wat dat we zeggen is, 's morgens, hè, als je voor de spiegel staat. Eigenlijk zeggen we, begin een nieuwe liefdesrelatie. En dat zo, oh, dan gaan mensen zo wat kijken en dan ga je dat uitleggen. En zeg je, als je 's morgens voor de spiegel staat, kijk in je ogen. En zeg het ook. Hè. Laat de klanken van tussen hun lippen komen. Je moet dat niet roepen. Maar zeg, je bent helemaal oké zoals je bent. En misschien kan je daar dingen aan toevoegen. Zoals van, amai, gisteren heb je dat heel mooi gedaan. Of, je bent helemaal oké zoals je bent. En gisteren, dat was even een flater die je deed. Maar dat is niet erg. Je bent echt helemaal oké zoals je bent. En dan zeg je tegen jezelf, ik hou van jou. Ik hou echt van jou. En dat doe je alle dagen. En eigenlijk draait het daarom. Hè. Met OCP gaan we daar naartoe. Maar door dit rechtstreeks aan de spiegel te doen, versterkt dat gewoon. Ik ben daar zelf mee begonnen, ik denk 8 jaar geleden, en ik kan dat niet meer laten. Elke morgen, elke morgen als ik voor de spiegel sta, dan glimlach ik naar mezelf, dan zeg ik dingen tegen mezelf, zoals ik dat tegen iemand zou zeggen die ik echt heel graag zie, waar ik echt van hou.
Ja.
Het is toch wel logisch dat we eerst beginnen met van onszelf te houden, voordat we aan een ander gaan. Dat is een hele mooie oefening, maar je kan dat niet vragen als mensen nog heel veel last hebben van dat perfectionisme, want dat lukt langs geen kanten. Ze vinden dat meestal verschrikkelijk.
Ja.
Ze vinden het al verschrikkelijk om in hun ogen te moeten kijken. Maar het is wel een hele mooie oefening.
Ja, ja, ja. En je vertelt hè, dat jij daar zelf 8 jaar geleden mee begonnen bent, want deze methode, ik weet niet of die relatie helemaal zo één op één is, maar je hebt zelf ook op een gegeven moment ontdekt dat je aan perfectionisme
ja,
leed.
Absoluut. Ja, ik heb heel erg aan perfectionisme geleden, maar ik heb dat pas ontdekt toen ik met perfectionisme bezig was. Dus een jaar of 10 geleden of zo heb ik dat ontdekt. Hey, dat is ook hetgeen dat mij parten speelde. Ik heb er heel erg onder geleden. Ik heb 2 keer een hartinfarct gehad dat heel duidelijk voorkwam vanuit mijn perfectionisme. Heel duidelijk. Als ik terugdenk aan de manier zoals ik leefde voor mijn eerste hartinfarct, ja, dat was crazy gewoon. Dat was nooit geen rust. Altijd maar bezig moeten zijn enzovoort. Dat is heel duidelijk.
Ja, ja. En toen ben je uit hè, gewoon interesse je gaan verdiepen in perfectionisme. En toen kwam het bij elkaar van hé, dat heb ik
ja,
ook.
Daarna kwam het bij elkaar, absoluut. Dan werd het duidelijk. Ja, ik was aan het coachen al een hele tijd en ik coachde mensen die symptomen hadden van perfectionisme, maar ik wist niet dat dat perfectionisme was. Zoals een laag zelfbeeld, zoals niet nee kunnen zeggen, zoals dat moeten zorgen enzovoort. En dan is me dan ineens duidelijk geworden dat dat allemaal in kluwen was. En dan heb ik dat zo op een rijtje gezet en heb ik mijn methodiek aangepast en dat werkte. En dan had ik het gevoel, ik moet hier iets mee doen. En dan ben ik daar opleidingen rond gaan geven. En mensen die opleiding volgen, kunnen dat ook toepassen. En dat is leuk, hè? Want dat is helemaal anders dan dat je dat alleen kunt. Dus en op dit moment is er echt wel een beweging zo. Allee, in Vlaanderen zijn we met 150 die aangesloten zijn bij onze vereniging, bij onze VZW. En zoals ik al zei, in Nederland ook een aantal.
Mm-hmm. Ja, ja. Mooi. Ik zal ook eventjes voor de luisteraars linkjes zetten op de website naar de VZW en naar het NIPC, waar dus die coaches te vinden zijn voor mensen die
dat is mooi. Ja.
Hier interesse in hebben. Ja. En op het moment dat mensen hier naar luisteren en ze herkennen zich niet volledig in de 10 symptomen die je noemde, maar wel een beetje, of ze merken wel van, goh, er is nog wel verbetering op dat vlak, maar ik hoef niet per se hier therapie of coaching voor te volgen. Zijn er dan, ja, nu ga ik de rotvraag stellen. Zijn er dan tips of tricks?
Kijk, hè, ik ga erop antwoorden, hè. Maar voordat ik naar die tips en tricks ga, wil ik zeggen, als je er last van hebt, als het je hindert, of
ja,
het maar 1 symptoom is, zodat het er 5 of 10 zijn, ja, je kan jezelf met OCP laten coachen. Je kan, wat we doen in die coachingmethodiek is eigenlijk de samenwerking tussen denken en voelen bevorderen. En als die samenwerken, dan krijgen we harmonie.
Ja.
Als je tips en tricks vraagt, ik zal u er 1 geven. Want ja, je kan van alles, maar ik geloof daar niet. Maar er is 1 waar ik wel in geloof.
Mm-hmm.
Ik had het over mismatchen, hè. Zintuigelijk alleen maar die dingen waarnemen die niet oké zijn. Kijk, hè, je kan, en dat heeft te maken met zintuigelijke filters. Wat je kan doen, is jezelf, bijvoorbeeld elke avond ook, hè, en je kan dat ook met kinderen doen. Hè, met kinderen is dat heel mooi ook. Hè. Elke avond stel je jezelf de vraag, waar ben ik nu vandaag wel tevreden over? Wat was er vandaag wel oké? En als je die vraag stelt, dan zal dat in het begin moeilijk zijn om daar een antwoord op te geven, want die filters staan dicht. Maar als je dat echt vraagt en je gaat echt er tijd voor nemen, dan komen er dingen waar je wel tevreden over kan zijn. En dan noteer je die in zo'n mooi schriftje en je doet dat alle dagen. En terwijl dat je dat doet, ben je eigenlijk bezig je zintuigen anders te sturen. Je bent eigenlijk bezig met die zintuigelijke filters die alleen maar hetgeen dat niet oké is doorlaten om die ruimer te maken, om daar ook andere dingen door te laten. Ik vind dat wel een hele goeie. Dat gaat niet uw perfectionisme oplossen, maar dat gaat wel een stukje verlichting geven.
Ja, ja. Nou, zeker wat je zegt met kinderen, want hè, je tweede boek heet ook niet voor niets Burnout begint al in de kleuterklas. Ja. En ook in het boek zeg me dat ik oké ben, heb je het daar ook over, dat kinderen al heel vroeg op school door toetsen, door snelheidstoetsen, dit patroon, het perfectionisme patroon kunnen ontwikkelen. En ik ben zelf ook moeder van twee kinderen, van 6 en 8. En bij de oudste denk ik dit ook wel inderdaad een beetje te zien. Maar ja, ik sta zelf niet voor die klas. Dus inderdaad, wat kan ik dan als moeder thuis doen? Hè? Terwijl ze inderdaad wel op school die snelheidstoetsen moet doen, ja.
Wat je wel kan doen, is hetgeen dat ik net vermeld. Hè. Zo, ja. je gaat je kind te slapen leggen, je gaat mee naar kleine kinderen, ga je mee, je gaat die toedekken en dan ga je op de rand van bed zitten en dan maak je er een ritueeltje van. Laat ons nu stilstaan bij hetgeen dat je vandaag fijn vond, hetgeen dat wel mooi was, hetgeen dat je wel heel goed gedaan hebt. En daarbij stilstaan. En dan komen er dingen en in het begin gaat dat bij dat kind ook moeilijk zijn. Maar ja. Al heel snel gaat dat kind daar naar verlangen. En als er eens een avond is dat je zegt, ik heb vandaag geen tijd. Dan gaat, allee mama, ik wil echt nog eens. Hè. Je geeft dat dan een naam, hetgeen dat je doet. Dat spel of hetgeen dat je doet. En dat gaat zeker wel helpen. Je gaat bij een hoek die zintuigen openzetten.
Ja.
Dat is echt wel iets heel moois dat je kan doen. En het andere dat je kan doen, is zelf een ander voorbeeld gaan geven. Als je zelf last hebt van perfectionisme, ja, laat dat achter u, laat je coachen. Je gaat anders in het leven staan en op die leeftijd is dat voldoende om bij hen ook dat andere voorbeeld te laten volgen. Eens ze zo 12 jaar zijn, zo adolescent gaan worden, ja, dan zit dat er al ingebakken en dan helpt dat niet meer, dat andere voorbeeld van jou. Dat gaat altijd wel positief werken, dat gaat niet meer voldoende zijn. Maar bij kinderen in lagere school is dat vaak voldoende om dat achter zich te laten.
Ja. Ja, mooi. Ja, mooi. Nou, ouderschapsadvies in de illustratiepodcast. Ja. Ik zit eventjes naar mijn vragen te kijken. Nou ja, ik hoorde ook nog in een ander interview dat je gaf. Ik zal die podcast, ik weet nu de naam even niet meer uit mijn hoofd, zal ik ook even linken in de show notes. Maar daar hoorde ik je ook nog noemen dat je de boeken van Brené Brown ook aanraden om te lezen.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ja, ja, dus de Moed van Imperfectie.
De Moed van Imperfectie is een heel mooi boek. De titel is al heel mooi. Ja, de Moed van Imperfectie. Je hebt daar misschien moed voor nodig, maar die levert wel heel wat op.
Ja.
Ja, ja. Ja, dat is echt een aanrader, absoluut.
Ja, ja. Nou, en het grappige is ook, als ik om me heen kijk op social media of in het echte leven, naar de mensen waarvan ik voel, daar voel ik een connectie mee, zijn dat altijd de niet-perfecte mensen. Waarschijnlijk omdat ik zelf ook niet perfect ben, net als iedereen, maar de mensen die zich wel perfect tonen en die een soort perfectionist, perfect schildje om zich heen hebben, daar voel je ook niet die connectie.
Nee, want je hebt dat heel mooi genoemd, die hebben een schildje om zich heen. Mm-hmm. Dat kan je niet connecteren, dat houdt dat tegen.
Ja, ja, ja. Precies.
En ze moeten eerst dat schildje laten zakken voordat er connectie kan komen. En ze kunnen dat maar laten zakken als de omgeving veilig is. Als ze zich niet bedreigd voelen. Als ze zich niet beoordeeld voelen. Dan kunnen ze dat laten zakken.
Ja, precies. Ja, ja. En is dat ook iets maatschappelijks? Merk jij dat er meer mensen perfectionistisch worden? Omdat we dit misschien met z'n allen... Hè, met z'n allen, gemiddeld allemaal iets meer schildjes om ons heen.
Ja, natuurlijk. En het heeft ook te maken met de druk, hè, in de maatschappij. Er moet zoveel. Hè? En het moet allemaal sneller, het moet altijd beter enzovoort enzovoort. Dus het neemt erg toe. Ik merk de laatste tijd nog meer. Ik krijg nog veel meer aanvragen en de coaches die bij ons werken hebben ook veel meer aanvragen. Het neemt echt toe. En dat heeft met die druk te maken en die onzekerheid, hè? Kijken mensen met perfectionisme en willen over alles controle hebben. Ja, dat is het niet meer, hè? Plots komt er corona en die controle is ook weg. En dan kwam er wel een periode dat ik niet buiten mocht. En dat was dan voor velen wel een beetje comfortabel zo, hè? Want ik kon ook niet beoordeeld worden. Maar dan daarna komt er die crisis die er is. En financieel gebeuren er allerlei dingen. En ga ik mijn gasrekening nog wel kunnen betalen. Dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat ik onzeker word en dat perfectionisme toeneemt. Plus dat de druk in bedrijven ook altijd maar toeneemt. En dat men, ofwel heeft men, vindt men geen werkkrachten en moet het werk met minder gedaan worden dan zoals het bedoeld is, enzovoort, enzovoort. Ik merk dat het erg toeneemt. Het is er altijd geweest, maar het neemt erg toe. En die sociale media die zorgen er ook voor dat ik wel moet oké zijn, hè? Eigenlijk voedt dat helemaal dat perfectionisme. Stel je voor dat ze mij niet oké vinden. Dus ik moet me gaan tonen op een manier zoals ze me wel oké gaan vinden. Heel dat klimaat waarin dat wij leven versterkt volgens mij het groeien van perfectionisme. En al van kinds af, want ze zitten al van heel jong op die sociale media. Hè? Daar begint het al. Hè? Een van de gevolgen, hè, van perfectionisme bij jongeren is de zelfverminking, dat ze zichzelf gaan snijden. Hè. Daar zijn onderzoeken rond dat 1 op 4 of 1 op 5 doet dat gewoon. En die maken er foto's van en tonen dat aan elkaar en chatten erover enzovoort enzovoort. Het is, ja, dat zorgt allemaal mee voor verergering. Absoluut. Als wij klein waren, wij speelden buiten en er was helemaal niks vandaag. En dan konden we nog perfectionisme ontwikkelen, want ik ben daar het voorbeeld van. Maar nu is de voedingsbodem veel groter.
Dat geloof ik graag. Nou, niet graag, maar ik geloof het wel. Ik zit even te denken, heb jij nog laatste dingen die je wil meegeven aan de luisteraars?
Nee, ik denk dat ik. Nee, ik heb nu net nog verteld van de. Van die zelfverminking. Ja, zo zijn er nog dingen, hè, die een gevolg zijn van perfectionisme. Er is een onderzoek geweest rond veerkracht en daar blijkt dat perfectionisme ook kan leiden tot uiteindelijk tot zelfdoding zelfs, hè. Zelfverwaarlozing, zelfdoding, dat zijn allemaal gevolgen, hè. Nou, dat zijn zo wat zware dingen om af te sluiten. We gaan daar niet op ingaan.
Nee, daar moeten we weer even een licht iets
Dat
tegenover zetten.
ja.
Nou, iets om er tegenover te zetten. Jij hebt dit boek geschreven, zeg me dat ik oké ben. En je wilde graag ook twee boeken verloten onder de luisteraars. Dat
Ja.
organiseer ik heel graag. Dus dat wilde ik nog even aan de luisteraars zeggen. Als je geïnteresseerd bent, als je interesse gewekt is door deze podcast, als je denkt ik wil hier nog dieper op ingaan, stuur dan even een berichtje op die fijne social media, op Instagram, op de illustratie en dan laagstreepje podcast account van Instagram. Daarop zal ik een berichtje plaatsen als deze podcast online komt. En dan als je daar even nou, in ieder geval je naam, of je naam achterlaat. En dan ga ik hem verloten en dan vraag ik je even per DM naar je adres. En dan ga ik er in totaal twee opsturen. Heel leuk. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit fijne gesprek, Marcel. Ik heb heel veel geleerd en genoten van je wijze lessen. En ik hoop dat we hiermee weer een klein beetje de wereld wat minder perfectionistisch maken. En wat leuker en wat vrijer.
Het was fijn om hier te zijn en om mijn verhaal te kunnen doen. En ik hoop inderdaad dat dat weer mensen kan aanzetten. Eerst en vooral naar bewustwording. Van hé, daar heb ik last van. En dan aanzetten om er iets aan te doen. Absoluut.
Dat we allemaal weer het kleine vrije konijntje in ons terugvinden.
Ja, absoluut.
Fijn, dankjewel.
Graag gedaan.
En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren.
In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is, zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececiel.com/podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uit gehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Superleuk dat je luisterde en tot de volgende keer!